We gaan met elkaar naar Filippenzen. En wel naar Filippenzen 1. En we hebben de afgelopen keer stilgestaan bij vers 1 en bij vers 2. En we gaan vandaag stilstaan bij vers 3 tot en met vers 11. En laten we dat gedeelte maar lezen. Filippenzen 1. En voor het verband beginnen we gewoon in vers 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk, immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Zo van u allen te denken, spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag, daar gij allen zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Tot zover. Zoals we de vorige keer hebben gezien, benadrukt de Filippenzenbrief de praktijk van het geloofsleven, in plaats van de leerstellige positie die wij in Christus innemen, zoals de Efezebrief en de Colossensebrief doen. De Filippenzenbrief benadrukt de christelijke dienst in de praktijk, onze praktische handel en wandel, ons dienen van Christus. Bijvoorbeeld in de Efezebrief en in de Colossensebrief is een van de grote woorden het woord volheid. Er wordt bijvoorbeeld direct al gesproken in Efeze 1 over de bedeling van de volheid der tijden. En we krijgen geopenbaard in Efeze, de gemeente, het lichaam van Christus, de volheid is van hem die alles in allen volmaakt. Volheid. Maar dat woord wordt niet gevonden in de Filippenzenbrief. In plaats daarvan lezen we over één die zichzelf heeft ontledigd. Volheid en ontlediging. Volheid Efeze en Colossense, ontlediging Filippenzen. Precies het tegenovergestelde. In Efeze vinden we benadrukt de moed en het vertrouwen, omdat het allemaal gebaseerd is op wat de Heere Jezus Christus voor ons, voor u en voor mij heeft gedaan. In Filippenzen daarentegen vinden we niet zoveel moed en vertrouwen, maar daar vinden we vrezen en beven. Omdat God iets in ons werkt door genade, maar wij de verantwoordelijkheid hebben om dat uit te werken in de praktijk van ons leven. En dat doen we met vrezen en beven, want we weten maar al te goed dat we daarin kunnen falen. Als het gaat over wat hij voor ons heeft gedaan, ja, dan is alles gerust en alles zeker, omdat het niet van ons afhangt. Maar zodra wij in het beeld komen, hetgeen God in ons werkt om dat uit te werken in de praktijk van ons leven, dan is daar vrezen en beven, want we realiseren ons maar al te goed hoe onvolmaakt we zijn, hoe zwak we zijn, hoe kwetsbaar we zijn en hoe vaak we uitglijden. Hij die staat ziet toe dat hij niet vallen. In Efeze wordt de hemelvaart van de Heere Jezus benadrukt. Hoe hij ten hemel is gevaren, hoe hij geplaatst is aan de rechterhand Gods, hoe hij gezet is en wij ook in hem gezet zijn aan de rechterhand des Vaders. Maar in Filippenzen is het precies het tegenovergestelde. Daar wordt benadrukt niet de verhoging van Christus, maar zijn vernedering. Eén die in de gestaltenis Gods zijnde bereid was om nederwaarts te komen, om alles af te leggen, al zijn heerlijkheid. Hij was in de gestalte Gods, maar hij legde al zijn heerlijkheid af. En wat nam die aan? De gestalte van een dienstknecht. Filippenzen, dienen. Zoals Christus diende en de gestalte aannam van een dienstknecht. Afdalen, zo laag dat hij mens werd. God werd mens. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd, dat zegt de Filippenzenbrief, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Al de heerlijkheid die hij als God had, legde hij af en hij vernederde zich tot de dood aan het kruis. De dood van een misdadiger. Tweemaal zegt ook Paulus in de Efezebrief dat wij ons iets moeten herinneren. En als je de Efezebrief doorleest, dan zegt hij dat we twee aspecten uit ons verleden ons moeten herinneren. Maar in de Filippenzenbrief vraagt hij ons niet om iets uit het verleden te herinneren, maar vraagt hij ons om iets uit het verleden totaal te vergeten. Vergeet hetgeen achterligt. In Efeze moeten we herinneren wie we waren. We moeten herinneren wat achter ons ligt, positioneel gezien. Maar in de praktijk, in de Filippenzenbrief zegt hij, maar in de praktijk moet je nu vergeten hetgeen achter ligt en je uitstrekken naar hetgeen voor ligt. Efeze spreekt over de hoop van zijn roeping, de hoop van Christus' roeping. Dat is positie, dat is leer. Terwijl Filippenzen spreekt over de prijs van de roeping Gods die boven is. En het behalen van die prijs. Het jagen naar die prijs in de praktijk van ons leven. Uit Filippenzen 1, het gedeelte wat we hier zo'n beetje hebben gelezen, het eerste gedeelte daarvan, blijkt duidelijk dat de Filippenzenbrief, net als de Efeze en de Colossensebrief, een gevangenisbrief is. Vers 7, daar lazen we het, hè. Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag, daar gij allen, en ik krijg de gevangenschap, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging, dat moest hij doen voor de Romeinse keizer, en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. Dit is een gevangenisbrief. Paulus zit gevangen in Rome. Dat is ook vers 13 van Filippenzen 1. Daardoor toch is aan het gehele hof en aan al de overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. Dat was 14. En het merendeel der broeders in de Heere heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om des te meer moed onbevreesd het woord Gods te spreken. Hij zit gevangen. Zo ik nog vers 17. Maar genen uit eigen belang met de onzuivere bedoeling mij, de gevangenschap, zwaar te maken. Dat is toch wat? Dat er mensen waren in Paulus' dagen dat ze dingen deden met de bedoeling om de gevangenschap van Paulus in Rome nog een beetje zwaarder te maken. Daar komen we nog wel op. Zijn gevangenschap wordt benadrukt. Hij zit gevangen te Rome, maar hij verwacht wel te zullen worden vrijgesproken, te zullen worden vrijgelaten. Lees maar vers 24 van Filippenzen 1. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil, Filippenzen. En in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven. Ja, hij is ervan overtuigd dat ik zal blijven. En voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder moogt komen en u in het geloof verblijden. Dan zult gij ruimschoots reden hebben om over mij te roemen in Christus Jezus, wanneer ik weder bij u kom. Ja, Paulus maakt in zijn schrijven aan de Filippenzen duidelijk dat zijn gevangenschap een heel averechts effect had. Sommigen die dachten dat deze gevangenschap van Paulus het ergste was wat Paulus kon overkomen. Het ergste was wat kon gebeuren, dat de apostel der heidenen nu gevangen genomen was en dat hij niet meer kon prediken en kon reizen. Dat dit in feite de doodsteek was voor de evangelieverkondiging van hem. Zo dachten ook Paulus' vijanden, die ervoor gezorgd hadden dat hij uiteindelijk gevangen genomen werd in Jeruzalem en later verplaatst werd naar Caesarea en nog jaren later uiteindelijk terechtkwam als gevangene te Rome. Maar aan de eindiging van de verkondiging van het woord, aan die verkondiging, daar kwam helemaal geen einde. Integendeel, het woord van God ging juist nog veel meer open. Want God had er een bedoeling mee, God liet het toe. En nog lang voordat, in feite menselijkerwijs gesproken, Paulus gevangen genomen was door mensen, was hij al gevangen genomen en gebonden door de geest. En was hij de gevangene des Heren, in plaats van de gevangene van Rome of de gevangenen van de keizer. Ja, het woord van God is niet te boeien. Dat kan je wel proberen, maar dat lukt niet. En daarom had het een heel averechts effect, vers 12. Ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt. Het had een averechts effect. Het woord van God is niet te boeien. En de Heer Jezus, die gebruikte Paulus op een geweldige manier in de gevangenis in Rome. En laat ik u dit zeggen, ik ben zo blij dat die man daar gevangen zat. Want anders had ik nooit een Efezebrief gehad, nooit een Filippenzenbrief en nooit een Colossensebrief in mijn Bijbel. Waar of niet? Dan waren die gevangenisbrieven nooit geschreven. Daarom die gevangenis, dat is voor hem een gevangenisbediening geworden. Waarin God iets openbaarde, wat daar voor altijd in God verborgen was gebleven. Ten aanzien van u en ten aanzien van mij. Aan de andere kant, waar hij hier dus over spreekt, is: ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat hij gevangen zat bij de keizerlijke garde. He, want staat er 18 vers 13, daardoor toch is aan het gehele hof, en eigenlijk wordt daar het gehele paleis, en er wordt eigenlijk de keizerlijke garde, want er wordt een Griekse naam gebruikt, wat in feite de kazerne aanduidt van de praetorani, de keizerlijke garde van de Caesar. Daardoor toch is aan het gehele hof, aan die hele kazerne en aan alle overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. Ja, je zal toch maar vastgeketend worden aan die man. Als je lid bent van de keizerlijke garde. En u moet u voorstellen, dat was niet één soldaat, daar zat een hele kazerne. En bij toerbeurt werd steeds zo'n Romeins soldaat van de keizerlijke garde vastgeketend aan Paulus. En als er eentje weer een uurtje of 4, 5 aan Paulus vastgezeten had, dan werd hij afgelost en kwam weer de volgende. Die werd aan hem vastgemaakt. Maar als je aan iemand vast zat, iemand die hield zijn mond niet. En je kan ook niet zeggen, nou hou jij eens je mond, want ik heb er genoeg van, ik ga naar buiten. Nee, dan ging die man met je mee, want hij zat aan je vast. Maar wat een zegen was dat niet. Als je vast zit aan de apostel Paulus. Als je vastgeketend zit en hij vertelt je allemaal over het evangelie, over Gods blijde boodschap, ook voor deze soldaten. En wat een geweldige respons in die kazerne. Die kazerne die kwam tot geloof. Het werden allemaal kinderen Gods. En hij zegt het heeft een averechts effect. Als ik gewoon zie wat mij wedervaren is. Het heeft veel eer tot bevordering van het evangelieprediking geleid. Want die mensen kwamen tot geloof. Die mensen begonnen erover te spreken. En erover te getuigen ten opzichte van hun eigen familie. Allemaal in Rome. Ja. De duivel had misschien gedacht. Van als ik Paulus uitschakel. In feite de actiefste van de apostelen. Hè, met nadruk in het buitenland. Als ik hem uitschakel, hem gevangen neem. Dan snoer ik hem zijn mond. En dan wordt dat hele evangelieprediking wordt gestopt. Nou, dat werd niet gestopt. Het was een zegen. En is zelfs een zegen geworden voor ons. Want als je nog verder kijkt, heeft Paulus die gevangenisbediening, omdat hij de gevangene des Heren was, in de eerste plaats gebruikt om het geheimenis wat hij van God kreeg, om dat op schrift te stellen en rond te laten brengen door zijn mededienstknechten, waardoor wij ervan horen, waardoor al deze brieven in Gods woord later zijn opgenomen. Paulus begint in Efeze met, in Filippenzen, in vers 1 met Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus. En dat zet direct de toon van de brief. Filippenzen heeft te maken met dienen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus. Er staat niet Paulus en Timotheus, apostelen van Christus Jezus. Paulus en Timotheus worden hier niet gepresenteerd als apostelen. Wat letterlijk betekent de gezondenen van Christus Jezus. Maar ze worden nadrukkelijk gepresenteerd als de dienstknechten van Christus Jezus. En Filippenzen is ook de brief van het dienen in de praktijk van ons leven. Aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen. Ook dat woord diaken, dat wijst op dienen. Een diaken dient. Het werkwoord ook in het Grieks van het woord diaken wordt bijvoorbeeld gebruikt, weet u bij wie? Bij Martha. Martha diende. U weet wel dat huisgezin in Betanië, waar je Lazarus vond. Die broer met die twee zussen, Maria en Martha. En Martha diende. Dat is het woord diaken, maar dan het werkwoord. Ze diende in het huis, ze diende in de huishouding. Dat is dienen. Dus als je het leest, Paulus legt direct de nadruk erop. Dat Filippenzen het hier gaat over de dienen, het dienen in de praktijk. En na de aanhef en de groet in vers 2, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, haalt al heel snel de apostel Paulus de blijdschap naar voren in deze brief. Want in de praktijk van ons leven, hoe dient het te zijn dat we ten alle tijden verblijd zijn in de Heer? Want we zijn verlost. We hebben een uitzicht. We hebben een hoop. Een blijde hoop. En we zijn vol vreugde. Vol vreugde in de Heer. En die blijdschap, daar spreekt hij van in vers 3. Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk, immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Blijdschap. In vers 18 keert dat terug. Hij zegt, wat doet het ertoe? Vers 17, dat er mensen zijn die met onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar proberen te maken. Wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd en daarin verblijd ik mij en zal ik mij ook verblijden. Wij zien hier dat Paulus zich waarachtig verblijdt. Ondanks de beproevingen. Ondanks de tegenstand, ondanks zijn gevangenschap, ondanks dat er mensen zijn die zijn gevangenschap nog eens extra zwaar proberen te maken. Maar in plaats van te klagen, in plaats van te zuchten, in plaats van te murmureren, verblijdt hij zich. Omdat hij ziet dat God al die tegenwerpingen gewoon terzijde schuift, dat de waarheid wordt verkondigd, dat Christus wordt gepredikt. En je kan dan zeggen, je kan Paulus er gewoon niet onder krijgen. Die man is er niet onder te krijgen. Die man is verblijd. En die verblijdt zich, keer op keer. Hoofdstuk 2 vers 16. Het woord des levens vasthoudende mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb, maar ook indien ik geplenkt word bij de offeranden en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij en ik verblijd mij met u allen. Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij. Het woord des levens vasthoudende mij ten roem tegen de dag van Christus. Ja. Hij kijkt waarop? Hij kijkt op de dag van Christus. Dat is het geheim van Paulus' leven. Dat is het geheim van zijn blijdschap. Dat behoort ook het geheim te zijn van ons leven. En het geheim te zijn van onze blijdschap. De dag van Christus. Daar lazen we over ook in het gedeelte wat we vandaag behandelen. In Filippenzen 1, vanaf vers 3 tot en met vers 11. De dag van Christus. Dat is niet een dag van 24 uur. Maar dat is de dag dat we bij de Here zullen zijn. En onze dienst zal worden beoordeeld door Hem. Dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen heb. Wij lopen vandaag de wedloop. En bij een wedloop is er altijd een prijs te behalen. Dat is een wedloop. Een krans te behalen. Nog vruchteloos mij ingespannen heb. Hij werkt. Hij arbeidt. Hij spant zich in. En iemand die arbeidt, die werkt, die zich inspant, die verdient loon. Maar ook indien ik geplengd word bij de offeranden en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij. En denk eens in wat hij hier zegt. Hij zegt, ik word geplengd. Dat is een beetje ouderwets woord, maar als je geplengd wordt, wilde hij in feite zeggen dat je in feite je bloed plengt. Dat je je leven geeft. Hij is hier in feite gevangen. En ja, hij moet voor de Caesar komen. Voor Nero komen. Nou, ik zou niet graag voor Nero willen komen. Want Nero was een wispelturige keizer. Een halve zot gewoon. Dat als hij met een verkeerde been naar bed stapte, nou, dan kon hij zomaar beslissen, terwijl voor iedereen duidelijk was dat je volkomen onschuldig was en vrijgelaten moest worden, kon hij zomaar besluiten van geef die man maar de doodstraf. Maar ook indien ik geplengd word, ook als het verkeerd afloopt, als ik mijn leven zal geven, hij zegt, dan verblijd ik mij. Waarom? Omdat hij ziet op de dag van Christus. Hij is ook uiteindelijk geplengd, want het woord plengen, dat komt maar twee keer in het Nieuwe Testament voor. Dat is hier in vers 17 van Filippenzen 2, maar het komt ook voor in de 2e Timotheusbrief. 2 Timotheus 4, vers 6. 2 Timotheus 4, vers 6, waar hij voor de tweede keer gevangen zit in Rome. In Filippenzen zit hij voor de eerste keer gevangen. Daar is hij inderdaad vrijgelaten, maar na 2-3 jaar is hij opnieuw gegrepen en werd hij de tweede keer gevangen gezet. En dat liep inderdaad fout af. En zegt hij ook in vers 6, want wat mij aangaat, reeds word ik geplengd, word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Dat is de tweede keer dat het woord spendomai. Het Griekse woord spendomai, plengen, wordt gebruikt in het Nieuwe Testament. En ook tevens de laatste keer. Hij zegt ook al, zal ik misschien mijn leven geven? Hij heeft uiteindelijk ook zijn leven gegeven. Toch verblijd ik mij, zegt Paulus. En ik verblijd mij met u allen. verblijdt gij u even zo en verblijdt u met mij. Hij legt de nadruk enorm op die blijdschap. Verderop verbindt hij nog in de Filippense brief, in Filippense 2, de blijdschap met Epafroditus. Lees maar, Efeze 2, vers 28. Epafroditus, ik zend hem dan met te meer spoed. Naar die Filippense dus. Opdat gij, als gij hem ziet, u weer verblijden moogt. En ik minder zorg mogen hebben. Zo ook in hoofdstuk 3, vers 1. Overigens, mijn broeders, verblijd u in de Heere. En dat herhaalt hij nog een keer in hoofdstuk 4, vers 4. Verblijd u in de Heere ten alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Ja, het is een en al verblijden. En let wel, dit is geschreven door een man die dus in de gevangenis zit in Rome. Die de stad straks voor die bruut van een Caesar zal staan. Een Nero zal staan. Hè, die je zomaar ter dood kon veroordelen. En als we ons dat realiseren, dan verbazen we ons misschien. Dat Paulus helemaal niet bij de pakken neer zit. Maar dat hij zich continu maar verblijdt. Dat er zo'n verblijden was in die gevangenis. Een verblijden in de Heer. Verblijden wij ons in de Heer ten alle tijden? Paulus deed dat keer op keer. Paulus, heel wonderlijk, hij schrijft hier een gevangenisbrief aan de Filippenzen. Als je teruggaat in de geschiedenis en je gaat terug naar de handelingen, dan blijkt dat Paulus wel eens meer gevangen gezeten heeft. En waar zat hij onder andere gevangen? In Filippi. Weet je dat nog wel? Handelingen 16, waar hij vast zit in de gevangenis. Kent u dat verhaal van de stokbewaarder van Filippi? Die gevangenis, die directeur, laat ik het maar met mijn woorden zeggen. De gevangenbewaarder van Filippi, handelingen 16. Dan zit hij samen met Silas. Wordt hij opgesloten. Handelingen 16, vers 19. En dat gebeurt omdat hij in Filippi is daar een vrouw met een waarzeggende geest. En er wordt flink aan verdiend. Door sommigen waar die slavin van was. Na een aantal dagen, als zij steeds meer achter Paulus en Silas aanloopt en zegt dat zijn dienstknechten van God, die u de blijde boodschap komt verkondigen, dan is Paulus daar op een gegeven moment zo zat van dat hij zich omkeert en dat hij tegen die geest zegt ga eruit. En dat lees je dan in vers 18, handelingen 16 vers 18. En dit deed zij vele dagen lang, maar toen dit Paulus verdroot, wende hij zich tot de geest, hè, tot die demon, en zeide, ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur. Toen nu haar eigenaars zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid. En toen zij hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen brengen onze stad, dat is Filippi, in rep en roer. Daar zij Joden zijn en zij verkondigen zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. Ook de menigte scholde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun kleren van het lijf en lieten hen met de roede geestelen. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Dat is wat als je dat overkomt. Ben je in de dienst van de Heer? Ga je naar zo'n stad Filippi, ga je prediken? Is het zelfs nog zo dat je een wonder verricht eigenlijk, waar ze tegenwoordig helemaal van achterover zouden vallen, hè? Dat een demon wordt uitgedreven, iemand wordt echt nog bevrijd, en dat loopt helemaal verkeerd af, je wordt notabene gegeeseld met de roede, je wordt vele slagen gegeven, je wordt in de gevangenis geworpen, je komt nog terecht in de ergste cel die er maar was, de binnenste kerker, en dan word je opgesloten, dan word je vastgezet met je voeten in het blok. Wat zouden wij doen? Als wij in zo'n situatie kwamen, zouden we dan zuchten? Zouden we dan klagen? Zouden we dan gaan murmureren? Oh, ik denk vaak van wel. Maar wat doet Paulus en Silas? Lees maar mee. Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. Dat is het geheim in Paulus en Silas leven. Ze baden en ze zongen. Er was een lied in hun hart. En wat is het mooi geweest? Want een getuigenis ging daar niet van uit. De gevangenen, de medegevangenen, die luisterden naar hen. Hoe ze de Heer prezen en verhoogden in hun lied. En dat ontbreekt er vaak in ons leven aan. We hebben reden. We hebben reden om de Heer te loven en te prijzen. En als het zo is, als ons hart vol is van de Heer, ja, dan gaan we vanzelf over hem zingen. We mogen best wel eens neurien. Als we op straat lopen. Als we ergens zijn. Of dat er een lied speelt. In ons hart. In ons binnenste. En dat we een lied zingen. Misschien heeft Paulus wel met Silas gezongen. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. En we hebben rijke stof hoor. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Ik zal zolang ik het licht geniet hem verhogen in mijn lied. En zolang Paulus leefde verhoogde hij de Heere in zijn lied. Hij zong samen met Silas midden in de narigheid. Zalig hij die in het leven Jacobs God te hulpen heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk lot. En dit was een heel hachelijk lot. In Filippi. En ook hier in Rome. Hè, vestigt op de Heer zijn God. Het is de Heer wiens al vermogen. Het groot heelal heeft voortgebracht. Die genadig uit de hoge ziet. Wie op zijn bijstand wacht. En aan elk die de Heer verbijt. Trouwen houdt in eeuwigheid. Dat is dat lied hier. Ja, dat geeft weer wat er leefde in Paulus' hart. Wat er ook dient te leven in ons hart. En dat kwam allemaal omdat hij zag. Zag op de Heer. Hij verblijdde zich in de Heer, niet in zichzelf. En hij zong samen met Silas te middernacht. Daarom, dat mogen we navolgen. Verblijd u in de Heer ten alle tijden, niet in de omstandigheden. Laten we eens kijken wat Paulus zegt over omstandigheden in Filippenzen. Ga eens naar Filippenzen 4. Filippenzen 4. Vers 11. Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden. Wat ik heb geleerd met de omstandigheden, daar heb je die omstandigheden. Wat ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Wat doen wij als wij in moeilijke omstandigheden verkeren, als het hachelijk voor ons wordt. Misschien lichamelijk door ziekte, misschien financieel. Misschien als het allemaal tegen zit en donkere wolken eigenlijk boven ons hoofd zich opstapelen. Gaan we dan zuchten? Gaan we dan klagen? Paulus had geleerd, onafhankelijk van de omstandigheden, zich ten alle tijden in de Heere zich te verblijden. Wat is die blijdschap? Nou, Galaten zegt, Galaten 5, vers 22, dat blijdschap een vrucht is van de geest. Gelaten 5 vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het is de vrucht van de geest. En let wel, deze blijdschap, die fluctueert dus niet. Het is niet de ene dag heel veel en de dag erop maar weer heel weinig, een heel klein beetje. Die blijdschap is niet gebaseerd op gevoel, dat is wereldse blijdschap. Wereldse blijdschap is gebaseerd op gevoel, is gebaseerd op de omstandigheden in het leven. Als je op vakantie gaat, hè, als je een salarisverhoging krijgt, hè, als je voor mijn part 100.000 wint in de loterij of weet ik wat, als het allemaal voorspoedig in je leven gaat, ja, dan is men blij. Maar deze blijdschap is niet gebaseerd op omstandigheden en niet gebaseerd op ons gevoel, maar is gebaseerd op geloof. Het is een vrucht van de geest. Het is gebaseerd waarop? Op de geestelijke rijkdom in Christus. Tel uw zegeningen één voor één. En waar kunnen we ze alleen maar tellen? In Christus. En dat deed Paulus. En daar keek hij op. Daar was hij mee bezig. Daar was hij vol van. En daar was hij altijd vol van blijdschap. Ondanks het lijden. Want er is lijden hier in de brief, hè? Filippenzen 1, vers 29. Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Te lijden hoe? In dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van mij hoort. Paulus leed. Het was een lijden. Hij zat in de gevangenis. En zelfs nog mensen, broeders en zusters notabene, voorgangers notabene, zullen we later wel zien, die probeerden het hem nog zwaarder te maken, en ook in die gevangenis. Zo gemakkelijk was het allemaal niet. Maar daar was een verblijden in de Heer. En wat een getuigenis ging er niet van uit, want juist als je zo in druk bent, zo verdrukt wordt, zo vervolgd wordt, en je bent nog steeds dan zo verheugd en zo waarachtig verblijd in de Heere, dan gaat er een geweldige getuigenis van uit. En het was bij Paulus ook wel, lees maar vers 14 in Filippenzen 1. En het merendeel der broeders in de Heere heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord Gods te spreken. Het was gewoon aanstekelijk. Mensen grepen juist door hem moed. Om ook onbevreesd het woord Gods te gaan prediken. Ongeacht de consequenties die het misschien met zich mee zou brengen. Hun eigen dood. Ze grepen de moed uit. Ja, blijdschap, dat is de gouden draad die door de Filippenzenbrief loopt. Ik dank mijn God, vers 3, zo dikwijls ik uw gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie. Het tweede woord wat Paulus direct ter berde brengt, hier in Filippenzen, dat lezen we hier, dat is het woord evangelie. Het woord blijde boodschap, want dat betekent evangelie, hè? Blijde boodschap, goed nieuws. Nu moeten we wel een beetje voorzichtig zijn met het woord, want we zijn geneigd om het alleen op te vatten, vaak als de boodschap die moet worden gebracht aan zondaren, aan ongelovigen. Maar we dienen ons altijd af te vragen, als we het woord evangelie in de Bijbel tegenkomen, wat is dat voor een blijde boodschap? Welke boodschap betreft het van God? En voor wie is die boodschap, die blijde boodschap, bestemd? Soms heeft het inderdaad te maken met Gods liefde voor zondaren. En dat daar de boodschap van de verlossing wordt gepredikt, van de gave van Gods geliefde Zoon. En dat evangelie der genade wordt gepredikt aan zondaar, aan ongelovige mensen. Maar soms gaat evangelie veel verder. Soms is het Gods blijde boodschap aan zijn verloste kinderen. En het is heel gevaarlijk om het woord evangelie alleen maar op te vatten als het evangelie dat gepredikt wordt aan de ongelovigen, aan de zondaar. God heeft een blijde boodschap, broeders en zusters. Ook voor u en ook voor mij. Waardoor juist onze blijdschap kan toenemen. Omdat we kunnen afdalen, hij ons de gelegenheid afgeeft om af te dalen in de diepere waarheden die God voor ons heeft. En dan is het echt een blijde boodschap. Goed nieuws voor ons. Als we op die boodschap van God ingaan. Als die boodschap aanvaarden. En net zo goed dat je blijdschap steeds tegenkomt in de Filippense brief, kom je ook het woord evangelie steeds tegen in de Filippense brief. Vers 5. Wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie, daarom is hij zo verblijd. Vers 7. Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag, daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie. Die blijde boodschap. Deelgenoten zijt van de mij verleende genade. Vers 12. Ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van de evangelie prediking heeft gestrekt. Vers 16. Deze verkondigen de Christus uit liefde. Daar zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben. En vers 27. Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en ik u zie, het zij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. En ook nog in hoofdstuk 2, vers 22. Zijn beproefde trouw kent gij echter, dat hij, gelijk een kind zijn vader, mij in de dienst van het evangelie heeft geholpen. Ja, dat is Timotheus. En hoofdstuk 4, vers 3. Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel, wees haar behulpzaam. Want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden. Naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens. Ze hebben gestreden. In de prediking van het evangelie. Nog vers 15 van hoofdstuk 4. Gij weet het zelf ook wel, Filippenzen. In het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonië vertrok. U ziet, ook het woord evangelie komt voortdurend terug in Filippenzen. En is ook een gouden draad in de evangelie, in de Filippenzenbrief. En steeds betreft het de verkondiging, de prediking van het evangelie, van Gods blijde boodschap. Het staan in Gods dienst, het is dienen. Het is deel hebben aan de dienst van het evangelie, aan de verkondiging, aan de prediking. Bidden. Danken, zingen, verblijden, prediken, Gods boodschap verkondigen. Het is continu dienen in de Filippenzenbrief. Hij is actief ingeschakeld zijn in het dienen van God. Niet omdat mensen je iets opdragen, maar omdat God iets in je werkt, waar ons hart vol van wordt. Vol van zijn blijdschap. En als het vol wordt in je leven, dat je vol wordt van Gods boodschap, en je daarin verblijdt, dan zegt een spreekwoord ook, waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over. Dan ga je erover zingen. Dan ga je bidden. Dan ga je prediken. En dat doe je allemaal met je mond. Wij danken God de Vader van onze Heer Jezus Christus, Dan Filippenzen 1 vers 3. Ik dank mijn God zo dikwijls ik uwer gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Wegens u deel hebben aan de prediking van het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. Uw deel hebben. Paulus stond niet alleen. De Filippenzen die zetten zich in. En er was een gemeenschap. En samen strijden. Echt deelgenoten zijn. De Filippenzen letterlijk deelden. En deze houding houdt in. Dat als je iets van Gods waarheid zelf ontdekt. In zijn woord. Dat er dan een drang is in je om dat te delen met een ander. Om daar met iemand anders over te spreken. Dan wil je dat graag. En Paulus die prijst de Filippenzen daarover. En hij verblijdt zich daarover. Dat het zo in hun leven is. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd. Vers 6. Dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Het is niet voortzetten. Het is veel te zwak. In vers 6. Er staat voleindigen in het Grieks. Bij voortzetten. Ja, dat is wel mooi dat Christus iets in mij voortzet. Maar lees maar de vraag of het tot een goed einde wordt gebracht. Dan is er misschien wel een goed begin. Maar dan mag je misschien twijfelen aan het einde. Maar dat staat er niet in vers 6. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit zal voleindigen, dit tot een goed einde zal brengen, tot de dag van Christus Jezus. Dat staat er. Christus zet het niet alleen voort in ons, zijn werk, maar hij voleindigt het ook in ons, op de dag van Christus Jezus. Wat God begint, dat maakt hij af. En wat een geruststelling is dat niet. Het is Gods werk. Niet ons werk. En dat geeft zekerheid. Ondanks mijn falen. Ondanks mijn uitgeleiders. Hij, wat hij begon, dat maakt hij af. Dat voleindigt hij. Er is niet alleen een goed begin. Er is door genade ook een goed einde. En samen met Paulus mogen we daar ten volle overtuigd van zijn. Hij is ervan overtuigd. Zijn wij er ook van overtuigd? Hiervan, toch, ben ik ten volle overtuigd. Dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit zal eindigen. Goed een einde zal brengen. Tot de dag van Christus Jezus. Zijn wij daar echt van overtuigd? Als we naar ons eigen leven kijken. Laten we ons overtuigen. Door de geest van God. Dit is een heerlijke waarheid. Hier kan je op gaan staan. Alleen als wij ten volle vertrouwen. Ons volle vertrouwen hebben in het werk van God. Dat de Heere daar in ons leven in zal slagen. Ja, dan worden we blij. Als je echt overtuigd wordt, wordt u echt overtuigd door Gods geest, heeft u zoveel vertrouwen in Jezus Christus dat hij, dat werk wat hij in ons begonnen is, dat hij dat tot een goed einde in ons brengt, ja of nee? Daar gaat het om. Als je ten volle daarvan overtuigd wordt dat hij dat kan doen, ja dan word je blij. En dat is het geheim van de blijdschap die Paulus eigen is. Waarom die in al die moeilijke omstandigheden zich ten alle tijden kan verblijden. Hij verblijft zich niet in zichzelf, hij verblijft zich in de Heere. En we kunnen er dus vast en zeker op rekenen, er volledig van uitgaan en ons er daarom ook in verblijden, dat God die in ons een goed werk is begonnen, dat hij het tot een glorieus einde brengt, tot een heerlijk einde brengt in ons leven. Wanneer? Op de dag van Christus Jezus. Op de dag dat we bij hem zullen zijn, dat we hem zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. En dat is heerlijk. En daar kijkt hij op, Paulus. En daar moeten wij ook op leren kijken. Op die dag van Christus Jezus. Ten aanzien van onze verlossing zijn er drie tijden. Je hebt een verleden tijd, vroeger op school geleerd, een tegenwoordige tijd en een toekomende tijd. De verleden tijd ten aanzien van de verlossing is dat we worden verlost van de straf der zonde. Dat heeft Christus gedaan, dat ligt achter ons. Christus droeg de straf der zonden op het kruis van Golgotha, dat ligt achter ons. En we worden nu verlost van de macht der zonde. En dat is dat goede werk, dat is Christus werk, wat er in ons begonnen is. Ons verlossen van de macht der zonde, dat doet Hij. Dat kan ik zelf niet, dat doet Hij. Hij maakt mij vrij. In de praktijk van mijn leven, in de tegenwoordige tijd. Hij werkt in mij. Hij werkt in mij als ik zijn woord open. Hij werkt in mij als ik mijn aangezicht in de binnenkamer tot hem richt. Hij werkt in mij, hij spreekt in mij. En wij kunnen niet anders dan als Christus door zijn geest in u en mij gaat werken, dan kunnen wij niet anders dan dat uitwerken. En ook al doen we dat uitwerken, wat hij inwerkt, dan met vrezen en beven, dan met heel veel vallen en opstaan, dan is het zelfs nog God zelf die ons bij dat uitwerken te hulp schiet, want hij werkt zelfs in mij het willen en het werken. Dat werkt hij in mij allemaal. Dus hij werkt het uiteindelijk allemaal. Hij werkt het in en er zorgt ook nog dat ik het uitwerken kan ook. Het is eigenlijk totaal zijn werk. En hij werkt een verlangen in ons. Een verlangen in ons om in een nieuwe mens te gaan staan. Om in een nieuwe mens te gaan functioneren. Om te gaan vergeten hetgeen achter ligt. En me uit te strekken naar hetgeen voor ligt. Hij legt in ons een verlangen, een jagen. Een jagen. Een verlangen om de wedloop te lopen. Niet om bij de pakken neer te gaan zetten, maar ons gezicht te richten op de dag van Christus en de wedloop te gaan lopen. Hij legt in ons een wil, een drang, een liefde om te jagen naar de prijs, de roeping Gods die boven is. En als laatste, als dit leven voorbij is en de wedloop gelopen is, zullen we verlost worden in de toekomst. Dat is het laatste deel van de verlossing. De toekomende tijd, dan zullen we in de toekomst verlost worden van de aanwezigheid van de zonden op die dag van Christus. Wat heerlijk zal dat zijn. De zonden niet meer aanwezig. Nergens meer. Helemaal nergens. Ook geen verleiding meer, niks meer. Maar Christus die een goed werk is begonnen, zal dat tot een goed einde brengen. Beginnen, in het Grieks is dat enargomai. En volleindigen in deze tekst van vers 6 is epiteleo. Die twee woorden, beginnen en volleindigen in het Grieks, die komen tezamen voor ook in Galaten 3. Gaan we eens kijken, Galaten 3. Galaten 3, vers 3. Galaten 3, vers 3. Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen, daar heb je het woord beginnen, gij zijt begonnen met de geest. Eindigt gij nu met het vlees? Beginnen en eindigen, dezelfde woorden. Kan het vlees, onze oude, zondige natuur, voleindigen? Kan het vlees mijn eigen zondige oude natuur tot een goed einde brengen? Kan het vlees de oude zondige natuur voleindigen wat de Heilige Geest in de nieuwe natuur in ons is begonnen? Nee, dat is onmogelijk. Daarom alle pogingen van ons eigen zondige vlees, van ons eigen zondige vrome vlees soms. Dat is vruchteloos. Niet wij, maar Christus is in ons een goed werk begonnen. Niet wij, maar Hij voleindigt in ons het allemaal. En dat is genade. Natuurlijk, we kunnen zijn werk in ons wel tegenwerken. Daarom zegt ook Paulus hier tegen de gelaten: gelaten, wie heeft u betoverd? Je kan de Heer als het ware bijna de kans ontnemen dat hij iets aan je kan doen. Je kan zeggen van, ja, die Bijbelstudie, ja, ga ik maar niet naartoe. Ik ga wat anders doen. En die Bijbel thuis, die Bijbel, nou, dat lezen vind ik zo moeilijk, ik laat hem dicht. Of, de Heere zoeken in het gebed, dat doe ik me niet. En zingen, dat doe ik ook niet. En naar die samenkomst gaan, dat doe ik ook me niet. En als je in de samenkomst zit en in de prediking wordt er gevraagd om dat je je zal overgeven aan de Heer en dat je je hart zal openstellen voor Hem, zodat zijn geest in je kan gaan werken. En je doet het niet. En je voelt dat de Heer Jezus klopt aan de deur van je hart en je doet die deur echt niet open. Want je wil geen afstand doen van dingen misschien in je leven. Ja, dan kan je de Heer allemaal tegenwerken. Ik kan mijn eigen garage kan tegenwerken hoor. Ik heb een leaseauto, mag u wel weten. En ik moet van de leasemaatschappij, moet ik eens in de zoveel tijd, moet ik naar de garage om een kilometerbeurt die auto te laten geven. Maar ik kan tegenwerken. Stel, er is een afspraak voor me gemaakt in de garage. En die auto heeft het echt nodig hoor, maar gaat er niet heen. En even later ga ik nog klagen ook dat ik langs de kant van de weg sta. Ja, dan zegt die garage, ja, ben je er helemaal. U had een afspraak, maar u komt niet. U werkt ons tegen. Wij willen die auto onderhouden. We willen die auto zelfs verbeteren. Maar u geeft ons de kant niet. Zo kunnen wij de Heere en zijn geest natuurlijk de gelegenheid ontnemen om iets aan ons te doen. Om dat werk wat hij in ons begonnen is, om dat voor te zetten. En om dat ook tot een goed einde te brengen. Tot wanneer doet de Heere dat? Dat hij dat in ons begonnen is en voortzet en tot een goed einde brengt. Tot wanneer doet hij dat? Tot de dag van Christus Jezus. Nu zijn er verschillende profetische dagen in de schrift te vinden. Dat zijn geen dagen van 24 uur. Deze dag van Christus is geen dag van 24 uur, maar is een tijdsperiode. Zo hebben we bijvoorbeeld de dag des mensen. Dat is de dag dat de mens het voor het zeggen heeft in deze wereld. Het is de dag des mensen. Het is de dag dat God zwijgt. En de tegenwoordige tijd is de periode van Gods zwijgen. God zwijgt in deze tijd. Hij heeft zijn zoon gegeven als een gift, als een gave voor deze wereld. En hij wacht in stilte af wat de mens met de gave van zijn zoon gaat doen. Het is de dag van de mens. De dag des mensen. En de mens heeft het voor het zeggen. Op politiek niveau, op wereldniveau, noem maar op. Maar deze dag des mensen zal eindigen. En opgevolgd worden tot de dag waarop de Heere het voor het zeggen heeft. Welke dag is dat? Dat is de dag des Heeren. We lezen er uitgebreid over in het Oude Testament. Over de dag des Heren. Het zal de dag zijn waarop God verschijnt. Het is de dag waarop Christus komt en hij niet zal zwijgen, zoals nu. Mijn collega's zeggen wel eens tegen mij van, ja, ik merk niks van die God. Ja, inderdaad. Het is de dag des mensen, God zwijgt. Maar de rollen zullen gekeerd zijn en God zal niet meer zwijgen als hij komt op de dag des Heren. Lees maar in Psalm 50. Psalm 50. Psalm 50 en lezen we vanaf vers 1. Psalm van Asaf. De God der goden, de Heere, spreekt en roept de aarde van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat. Dat is heel de wereld, heel de aarde. Uit Sion, de volkomen schoonheid, verschijnt God in lichtglans. Onze God komt en zal niet zwijgen. Vuur verteert voor zijn aangezicht. Rondom hem stormt het geweldig. Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde om zijn volk te richten. Ja, dit keer is er dan geen zwijgen meer. Geen zwijgen in genade. Er zal geen genade worden gesproken dan als hij komt. Maar is er oordeel? Vers 5. Vergadert mij mijn gunstgenoten, die met mij het verbond sluiten met offers. Daar verkondigt de hemel zijn gerechtigheid, want God is rechter. Hoor nu mijn volk, en ik wil spreken, Israël, en ik wil u tegen u getuigen. God, uw God ben ik. Ja, zoals je de dag des Heren straks hebt, en zoals je de dag des Heren nu hebt, heb je daarnaast ook de dag van Christus. De dag van Christus Jezus. En als je die dag volgt, die dag van Christus volgt in de Filippenzenbrief, dan zie je dat het niet alleen wordt gebruikt in vers 6 van Filippenzen 1, waar staat: hiervan ben ik toch ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit goed zal beëindigen tot de dag van Christus Jezus. Maar die dag, die vind je ook in vers 10 van Filippenzen 1. Vers 10. Om te onderscheiden waarop het aankomt, dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. Dan kom je weer tegen. En ook in Filippenzen 2 lees je over die dag. Want daar lees ik. En ik begin maar in vers 15. Vers 14. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, mij ter roem tegen de dag van Christus. Dit is dus een dag waar Paulus naar uitziet, waar Paulus van zegt: mij ten roem tegen de dag, op die dag van Christus. Hij verheugt zich in die dag. Er zijn dus gelovigen die zich op die dag, in die dag zullen roemen. Zich zullen verheugen. Dat lijkt me een beter woord. En als je naar de context kijkt waarin Paulus dat zegt hier in Filippenzen 2, dan zegt Paulus verder: wat gebeurt er op die dag? Mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. Hij zegt in feite: als jullie Filippenzen getrouw zijn, als jullie het woord des levens vasthouden, hè, vers 15, als jullie getrouw de waarheid bewaren die jullie is toevertrouwd, dan zal dat zijn mij ten roem op die dag. Want dan zal ik de vrucht zien van mijn werk. Het is de dag waarop God zijn dienstknechten, al zijn dienstknechten, beloont. En het is de eerstvolgende dag na de dag des mensen. De eerste dag die volgt op de dag des mensen is de dag van Christus Jezus. En hoe moeten we dan eigenlijk denken? Hoe moeten we dat eigenlijk zeggen? Als het de eerstvolgende dag is. Dan is dat dus, dan is het morgen. Dat is morgen al. Een dag na deze huidige dag is toch morgen. Dat is morgen. De dag van Christus is dus al morgen. En dan staan u en ik voor Jezus Christus onze meester. Over die dag spreekt hij ook in 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4 vers 8. Maar die zegt: voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen, daar heb je die dag, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. We staan niet voor de rechter, zoals is vertaald. Beter zou zijn de vertaling: we staan voor een scheidsrechter. Ja. Er is geen veroordeling op de dag van Christus, maar beoordeling. Paulus heeft het beeld zich voor zich hier van de Olympische Spelen. Waar als de wedloop is gelopen, en Wij kennen toch ook de Olympische Spelen. Dan zie je al die lopers in de loopbaan. En dan zie je dat ze de wedloop lopen. En dan hebben ze gelopen en is de wedstrijd voorbij. En straks hebben wij ook onze wedloop gelopen. Dan is ons leven voorbij. Dan is het morgen. En dan zijn we op de dag van Christus. En wat gebeurt er dan? Ook bij de Olympische Spelen. Dan is daar de dag van de prijsuitreiking. Dan is daar de tetratet. Dan komen daar de vlaggen die omhoog gaan. Dan komen daar de medailles. Dan komen daar de lauwerkransen. En dat ziet hij. Dan ligt daar voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid. Een krans. Een lauwerkrans. Een kroon. En die wordt Paulus gegeven. Hij zegt, maar niet alleen mij. Maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. We staan daar voor Christus op die dag. Niet om geoordeeld te worden. Christus heeft ons gered, notabene, van het oordeel. We komen niet in het oordeel, zegt Johannes. Maar we staan voor onze meester. Die aan ons gevraagd heeft of we alsjeblieft iets voor hem willen doen. Hoe? Nou, hij werkte in ons. Hij vroeg iets aan ons. En we hebben soms het gevoel dat we inderdaad, alsof de Heer tot ons spreekt, bepaalde dingen moeten doen. Ook richting anderen. En dat is de dag waarop er wordt beloond. Als deze dag waarin wij leven dus voorbij is, waarin wij dienen, de Heere als meester, waar wij als dienstknechten zijn ingeschakeld in zijn dienst, dan volgt de dag waarop hij al zijn dienstknechten, al dat dienen, zal belonen. En hij zal belonen en hij zal beoordelen wat voor soort werk wij voor hem hebben gedaan. Was het goed werk? Was het de goede strijd? Was het de goede strijd des geloofs? Waarvoor hebben we ons nou zo druk gemaakt tijdens dat leven? Waarvoor hebben wij ons dan zo ingespannen? Waar hebben we ons leven mee gevuld, ons hart mee gevuld? Wat waren onze motieven? Hoe hebben we gehandeld in de praktijk? En dat is de dag van Christus. Dus als wij voor hem staan, dan is dat de dag van onze beoordeling. Van ons assessment. Ik heb laatst een assessment gehad. Dan word je helemaal binnenstebuiten gekeerd, joh. Dan wordt aan alle kanten gekeken wie je bent en hoe je handelt in de praktijk en wat je gedaan hebt. Enzovoort, enzovoort. En of je wel geschikt bent. Dat is een assessment. Misschien heb je daar niks mee te maken meer in je leven. Nou, geweldig, ik wel. Dan moet je je weer bewijzen. Een assessment. Een beoordeling. Weet u, niet alleen Paulus zal beloond worden op die dag. Weet u wie ook beloond wordt op die dag? Onesiphorus. Kent u Onesiphorus? Ik wel. U ook toch? In 2 Timotheus hoofdstuk 1. Daar spraken van Onesiphorus in vers 15. En er wordt ook gesproken over die dag. 2 Timotheus 1 vers 15. Dit weet gij dat allen in Azië zich van mij hebben afgekeerd. Dat is niet zo fraai. Heleboel mensen wilden niks meer met Paulus te maken hebben. Toen hij in de gevangenis zat. En die zagen het niet meer zitten. Die had allemaal kritiek op hem. Die maakte zelfs zijn gevangenis zwaar. Dit weet gij dat allen in Azië zich van mij hebben afgekeerd. Onder andere Phygelus en Hermogenes. De Heere bewijzen barmhartigheid aan het huis van Onesiphorus. Daar hebben we hem. Daar hij mij dikwijls heeft verkwikt en zich voor mijn ketenen niet heeft geschaamd. Wat deed die Onesiphorus dan? Vers 17. Integendeel, toen hij te Rome gekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en mij ook gevonden. De Heere geven hem dat hij barmhartigheid bij de Heere vinden op die dag. De dag van Christus. En hoevele goede diensten hij te Efeze bewezen heeft, weet gij zelf het best. Onesiphorus heeft dus Paulus in Rome in de gevangenis opgezocht. En laten we wel wezen, dat was heel gevaarlijk. Want Paulus zat daar opgesloten in zijn tweede gevangenschap in Rome als een misdadiger. Maar Onesiphorus zocht net zo lang totdat hij Paulus in de gevangenis vond. En wat zegt de apostel Paulus op de dag van Christus? Op die dag krijgt Onesiphorus daarvoor zijn beloning. Het zijn maar kleine dingen. Dingen waar we misschien nooit aan zouden hebben gedacht dat God ons daarvoor beloont. We hebben het ook nooit vaak met dat oogmerk gedaan. We hebben er helemaal niet aan gedacht. Maar de liefde van Christus drong in ons. En we dachten, ach, we moeten die broeder, die apostel Paulus, maar opzoeken daar in de gevangenis. Ook al is het gevaarlijk. En zo deed Onesiphorus het. Hij wist, Paulus zit in de moeilijkheden. En ik heb hem lief. En ik wil hem graag bemoedigen. Ik wil hem wat brengen. Ik wil graag met hem spreken. En zo zocht hij Paulus op. En denk dan niet dat Paulus dat niet nodig had, omdat hij apostel was. Nee, dat heeft hem ongetwijfeld enorm goed gedaan. De liefde van Christus betonen aan een ander, omdat waarachtig de liefde van Christus je dringt. Dat doet meer dan 1000 woorden. Dat doet meer dan de grootste cadeaus die je iemand geven kan. Als je uit liefde naar een broeder of een zuster gaat, waarvan je weet, nou, die kan wel eens een bezoekje gebruiken. Het zijn maar kleine dingen. Maar in Gods oog zijn het kostbare dingen. Wat Onesiphorus hier deed, is zo belangrijk in Gods oog, dat hij als een voorbeeld voor ons opgeschreven heeft. Zodat we het kunnen navolgen, zodat we eraan kunnen herinneren. In onze eigen omgeving, waar zijn die broeders en zusters? En ik ken heel wat oude vandaag, oude broeders en zusters, die niet meer naar een samenkomst kunnen, die nooit meer bezoek krijgen. En hoe goed zou het niet zijn, als de liefde van Christus ons dringt, om bij die broeder of bij die zuster eens een keer op bezoek te gaan. Het zijn maar kleine dingen. Maar het zijn, oh, zo kostbare dingen. Kleine dingen zijn altijd kostbaar. Kostbare dingen zijn altijd klein. Ik heb eens een keer aan mevrouw iets kostbaars gegeven. Ik kan u één ding zeggen, het was een heel klein dingetje. Maar ik moest er in mijn portemonnee fix voor betalen. Het was een ringetje met allemaal briljantjes erop. Allemaal van die kleine dingetjes. Als het van die ring afvalt, en we zouden buiten lopen, nou, ik denk dat je je eigen een ongeluk zoekt om het te vinden. Als die briljantjes eraf gaan. Of die diamantjes. Dan kan je zoeken als een speld in de hooiberg, volgens mij, voordat je ze vindt. Het zijn altijd kleine dingen. En we leven vandaag ook in de dag der kleine dingen. We leven niet in de dag van de spectaculaire wonderen. En de spectaculaire tekenen. En de krachten die men tegenwoordig zoekt. Nee, het is de dag van de kleine dingen. En misschien denken we wel dat niemand het ziet. Ja, niemand ziet het ook. Als we in de binnenkamer onze knieën buigen voor een broeder en een zuster. En we bidden en we pleiten voor iemand. Niemand ziet het. Maar God ziet het. En het is kostbaar in Gods oog. Want het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Laten we dat nooit vergeten. En God beloont het. God beloont het in de toekomst. Hij beloont het op de dag van Christus Jezus. En de dag van Christus Jezus is dus de dag dat Christus ons echt beloont. Dat hij onze dienst beproeft. Wat wij gedaan hebben door de liefde van Christus. En daarom is het zo belangrijk in welke houding we voortdurend staan. Staan wij elke dag in de houding van een dienstknecht? Vragen wij steeds aan de Heere, spreek Heere, wat uw knecht hoort? Vragen wij steeds aan de Heere, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Op die dag wordt beloond wat gedaan is in zijn kracht. Niet in onze eigen kracht is gedaan. Niet in de kracht van ons eigen vrome vlees is gedaan. Maar wat gedaan is in zijn opdracht. Wat hij in ons werkte. En wat wij vervolgens dan deden. Dat is dienen. En dienen is in de eerste plaats, vergeet het niet, dienen is knielen. Dat is knielen. Dat is arbeid. De arbeid in de wijngaard des Heren is altijd knieënarbeid. Is altijd op de knieën gaan. Dus altijd Gods aangezicht zoeken. En door God daarna gestuurd worden. En het uitvoeren wat hij heeft je opgedragen. En God beloont dat. Filippenzen. De brief van het dienen. De brief ook van het beloond worden voor het dienen. Vanmiddag gaan we verder.